De eerste schriftlezing in dit jaar is Psalm 103. Psalm 103 is de schriftlezing.
Een psalm van David. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. De Heere doet gerechtigheid en gerichten al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen, en zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof den Heere, zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem van zijn woord. Loof den Heere, al zijn heerscharen, gij zijn dienaars, die zijn welbehagen doet. Loof den Heere, al zijn werken, aan alle plaatsen zijn er heerschappij. Loof den Heere, mijn ziel.
De tekst voor de prediking, gemeente, is Psalm 103, en daarvan vers 13 en 14. Psalm 103, vers 13 en 14, luidt Gods woord in onze tekst, want gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. Het thema waaronder vanmorgen Psalm 103, vers 13 en 14 worden verkondigd is: de Heere weet het, de Heere weet het. Twee lijnen, we zullen ook proberen, gemeente, om het vanmorgen kort te houden. Twee lijnen vanuit de tekst onder het thema: de Heere weet het. Wat God van ons weet, dat is de eerste lijn. De tweede lijn, wie hij voor ons wil zijn. Wat God van ons weet en wie hij voor ons wil zijn. Het was niet mijn bedoeling, gemeente, om over Psalm 103 vanmorgen te preken. Ik had in gedachten genomen, ook denkend aan wat er in dit jaar voor ons ligt. Ik vermoed dat de meesten van onder ons dat ook wel hebben. Je kijkt vooruit. Je denkt, wat staat er allemaal te gebeuren in het jaar 2020 in je gezin. De dingen die je nu al weet. In de familiekring, in de kerk en in de samenleving. Mijn gedachte ging afhankelijk uit aan al die dingen die plaatsvinden in kerk en samenleving. Hoef ik daar niet over uit te wijden wat er allemaal wellicht staat te gebeuren in 2020 in het midden van onze kerken. Ik denk ook aan de ontwikkeling in onze samenleving. Ik stip dat maar even aan, gemeente. Maar Als ik me niet vergis, volgend de ontwikkeling ook in de politiek, dan zou het zomaar kunnen dat we in het komende jaar een kabinet zien vallen. En als we tegelijkertijd ook zien hoe op dit moment een partij als de D66 zich manifesteert, zich profileert, en we ook weten dat christelijke partijen die op dit moment in de coalitie zitten of de coalitie steunen, duidelijk aangeven dat de thema's die deze partij aan de orde stelt, de bescherming van het leven en het levenseinde, voor hun echt een gepasseerde grens is, dan staat ons wel wat te wachten. En dan kan het zomaar gebeuren dat we met een nieuwe coalitie straks geen enkele christelijke vertegenwoordiger in de regering hebben. Dat zou mij niet verbazen. En u kunt zich dan voorstellen, wetend ook wat voor partij de D66 is en hoe zij daar in de VVD kan meekrijgen, wat dat gaat betekenen voor het christelijke onderwijs waar onze kinderen naartoe gaan. Het zou zomaar kunnen dat we in de komende jaren, en ik zeg dan niet om bang te maken gemeente, daar moeten we bij uit de buurt blijven, maar we moeten wel realistisch zijn, dat de dingen die wij nu gewoon vinden, dat onze kinderen naar de Marx of de Gomarus kunnen gaan en christelijk onderwijs volgen, straks niet meer gewoon zijn. En dat die periode misschien heel dichtbij is, waarin dat niet meer vanzelfsprekend is. Maar goed, met het oog daarop en andere dingen dacht ik, weet je wat, ik zou in de nieuwjaarsmorgen gewoon ook iets van een soort tijdrede houden. En al overdenkend gemeente en kijkend naar een tekst, laat ik het maar heel eenvoudig zo zeggen, kwam in één keer het beeld wat ik nu ook voor me zie, dit beeld, u zit voor me, kinderen, jonge mensen, weduwen, wedunaren, moeders die staan voor de opvoeding van de kinderen en het bijstaan van hun man, kwam in één keer voor me. Nou, dan ben je meteen van al je voornemens genezen. U staat met mij als mens, als kind, als jongere, als man of vrouw, ook voor een nieuw jaar. Een jaar waarin we niet alleen ons bezig zullen houden met de thema's die ik net benoemde, kerk en samenleving, maar ook hele andere dingen die veel dichter bij ons hart liggen. Denk aan moeders die in het komende jaar de zorgen van het afgelopen jaar meenemen. Hoe gaat het verder met mijn zoon of met mijn dochter? Ik denk aan die weduwe, die wedunaar, die ook in het jaar 2020 opnieuw dat zware kruis op zich moet nemen. En ik denk ook aan jongeren en kinderen in ons midden, zonder dat concreet te maken, die bang zijn voor het komende jaar. Omdat ze weten dat het in 2020 thuis of in hun omgeving niet verandert. En wie is God dan, gemeente, voor ons? En wie Hij voor ons wil zijn? Dat bracht me eigenlijk bij Psalm 103, een psalm die in het achterliggende jaar meer dan eens ook besproken werd in verschillende pastorale bezoeken. En het leek me ook goed om vanmorgen naar de boodschap van deze psalm te luisteren. De meesten onder ons kennen deze psalm trouwens vanuit verdrietige omstandigheden. We zongen vers 8 ook vanmorgen, voorafgaand aan de prediking. En zo wordt deze psalm ook vaak herinnerd. Een psalm die gezongen wordt wanneer iemand overleden is. En een psalm als deze dan wordt opgegeven of tijdens een rouwsamenkomst bijna altijd wordt gespeeld door de organist terecht. Of ook wordt gezongen tijdens een rouwsamenkomst. En toch, gemeente, als we alleen op die manier denken aan psalm 103, doen we de psalm geen recht. De psalm is in de eerste plaats een lofpsalm. Looft ten Heere, mijn ziel. Daar begint de psalm mee. En met diezelfde woorden eindigt de psalm. Dat betekent dat de dichter onderweg door psalm 103 de toon van lof en aanbidding niet is kwijtgeraakt, ondanks de verdrietige en moeilijke dingen die hij wel in deze psalm benoemt. Maar hij weet dat verdriet, vergankelijkheid, sterven, moeite, zorgen, de zorgen om kinderen en om kleinkinderen, hij weet dat te plaatsen en te bewaren binnen de lof op God. En ik denk dat dat genade is, gemeente. Dat kun je met je verstand niet begrijpen. En iemand die Heere vreest, heeft dat ook niet altijd in beoefening. Maar wie God ontmoet en dicht bij de Heere leeft, of om het maar te zeggen met de woorden van Psalm 103, wie de Heere vreest en die vrezen des Heeren beoefent, die kent dat geheim wel. Een lach door de tranen heen. Een jubel en een snik. Een klacht en een lied. Dat stempelt dan de omgang met de Heere. Wat opvalt in ons vers, gemeente, als de Heere dat zo zegt, de Heere weet wat maaksel wij zijn, is dat we die woorden heel algemeen kunnen opvatten. De Heere weet wie wij zijn, nog goed, hij weet dat wij mensen zijn, hij weet ook van alles wat we onderweg door het leven tegenkomen, dat ziet de Heere vanuit de hemel. En hij roept het ook ons vaak toe dat God alle moeite en verdriet aanschouwt, opdat we het in zijn hand zouden leggen. En dat we die woorden van onze tekst ook op die manier meenemen in het komende jaar. De Heere weet wie we zijn. Punt, klaar, uit. Maar dan doen we niet recht wat er staat, gemeente. En zeker niet aan het signaal dat de dichter met zijn woordkeus ook ons wil afgeven. Ik moet dat eigenlijk duidelijk maken aan de hand van een heel eenvoudig voorbeeld. Je kan hetzelfde op twee manieren zeggen. En laten we maar even dicht bij huis blijven vanmorgen. Je kan zeggen, nou goed, op zondag gaan we naar de kerk. En je kan hetzelfde ook anders zeggen met de woorden, op zondag gaan we op naar Gods huis. Zo oppervlakkig gehoord zeg je dan alle twee de keren hetzelfde. We gaan naar de kerk en we gaan op naar Gods huis. Maar met die tweede formulering, we gaan op naar Gods huis, zinspeel je eigenlijk ook op iets anders. Je zinspeelt dan op Psalm 122. Kom, ga met ons. En doe als wij. Stammen naar Gods naam genoemd. Gaan derwaarts op, daar elk zich buigt. Het opgaan naar Gods huis. Het zegt dan tegelijkertijd ook iets voor de manier waarop je gaat. Opgaat, naar de kerk gaat. Met verlangen, met gebed, met betrokkenheid, met verwacht. Of dat je zegt, nou ja, we gaan naar de kerk. Of we gaan op naar Gods huis. Nou, dat is hier eigenlijk ook het geval in Psalm 103, gemeente. Onze tekst, laten we maar even de woorden spellen. Vers 14, er staat, want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. Je moet eigenlijk met eerbied gesproken een streepje even zetten onder dat woord maaksel en een streepje onder dat woord stof. Dat zijn geen woorden die de dichter van Psalm 103 zelf heeft bedacht toen hij gebogen over zijn perkament of waarop hij ook deze psalm geschreven heeft, zat na te denken wat voor woord hij zou kiezen. Nee, een psalm is altijd een herbewerking van Gods woord. Waar worden de liederen geboren? En waar worden de gebeden uitgesproken? Altijd bij een opengeslagen Bijbel, gemeente. Hoe leren wij bidden en hoe leren wij de lof op God bezingen? Alleen vanuit de levende omgang met het woord. En je ziet dat eigenlijk in allerlei psalmen terugkomen. Dat welke psalm je ook zou noemen, er altijd verwezen wordt naar het Bijbeltje van de dichter. En de jongeren zijn me al voor dat dominee, dan wilt u natuurlijk weer zeggen, de Bijbel van de dichter, dat zijn de boeken van het Oude Testament. En inderdaad, dat is waar, dat geldt ook voor Psalm 103. De boeken van Mozes. Nu is het zo dat verschillende psalmen ook heel sterk één bepaalde geschiedenis of hoofdstuk uit de Bijbel uit het Oude Testament plaatsgeeft. En dat geldt ook voor Psalm 103. Psalm 103 is als het ware één groot lied op Exodus 3 en 34, de geschiedenis van het gouden kalf en Mozes die dan op zijn knieën gaat voor de Heere en vraagt of hij het aangezicht van de Heere mag zien. Ik kom daar straks in het tweede punt op terug. Maar onze woorden hier in ons vers, maaksel en stof, verwijzen ons naar het begin van het Bijbeltje en ook van onze Bijbel, naar het Bijbelboek Genesis. Het woord dat de dichter hier gebruikt, maaksel, is een bijzonder woord wat je eigenlijk alleen maar op een paar plaatsen tegenkomt in het Oude Testament. En al die plaatsen zijn te herleiden tot die ene plek in Genesis 2 vers 17, waar de Heere zegt en laat beschrijven dat hij uit het stof ons mensen gemaakt, geboetseerd, geformeerd heeft. God schiep ons uit het stof. Zo totaal anders dan al die andere momenten dat de Heere hemel en aarde schiep, Toen deed hij dat sprekend met zijn mond. Hij sprak, daar zij licht en daar was licht. Hij sprak, daar zijn de vissen en daar zwommen de vissen. Hij sprak, daar zij scheiding tussen droge en land en daar liep die scheidslijn. Maar in Genesis 2 lijkt het alsof de Bijbelschrijver met eerbied gesproken in één keer op de rem trapt. Al die grote scheppingsdaden van God, die soms maar in één zinnetje worden neergetekend in de schrift. Daar zij licht. Wie kan dan begrijpen wat er precies gebeurt? Een doorgronden hoe het licht is ontstaan en wat licht nou precies is als de zon, de maan en de sterren nog niet door God zijn geschapen. Maar in één zin schrijft de Bijbelschrijver dat op en gaat dan weer snel verder. Maar als hij komt bij de schepping van ons, dan vertraagt hij. En dan stelt God zich ook heel anders op. Dan is het niet meer een sprekend God, maar een scheppend God met zijn handen. Die zich over het stof buigt, dat opneemt en uit het stof, uit het zand, uit het klei, het leem van de aarde, een machtig mooi lichaam schept. Er overheen buigt en de adem van het leven inblaast in de neusgaten van Adam. Nou, daar verwijst de dichter van Psalm 103 naar terug. De Heere weet wat maaksel wij zijn. Waarom? Omdat God ons heeft gemaakt. Daarom. Kijk, daar hebben we eigenlijk al meteen iets te pakken van die toon van aanbidding. Van lof. Als je dat op jezelf laat inwerken, jongelui en kinderen. Hoe God jouw leven en jouw lichaam geweefd heeft in de schoot van je moeder. Dat machtige wonder van het ontstaan van ons leven en hoe zich dat ontwikkelt. En dat de Heere dat ook precies weet. Hij schiep ons. En schiep ons zo. Zoals we nu zijn. Dat de Heere ook duidelijk maakt in het woord, hoe er misschien door mensen tegen ons aan wordt gekeken, dat telt in de schrift helemaal niet. In de Bijbel kom ik trouwens nergens tegen dat iemand door de Heere als mooi of als lelijk wordt weggezet. Zo zijn wij mens. Maar in het aangezicht en in de ogen van de Heere is elk mens dat door God is geschapen uniek. Scheppingswerk uit zijn handen. Beeld van hem. En daarom mooi. Omdat goed, God, goed is. De Heere weet wie we zijn. Waarom? Omdat hij ons heeft gemaakt. Laat dat ook het uitgangspunt zijn in 2020, gemeente. We zullen zo meteen ook wel even naar die schaduwkanten van ons leven kijken. Maar dit is het uitgangspunt van de schrift. Dan al worden we misschien vertrapt door mens. Al word je verguisd. Al word je genegeerd. Al ontmoet je onbegrip. Al weet je je eenzaam onder de mens. Tot in je huwelijk toe. God zo totaal anders en onvergelijkbaar naar ons blijft kijken. Omdat wij zijn maaksel zijn. Daarom. En Psalm 103 ons duidelijk maakt dat God nooit mensen afschrijft. In dit leven. Hij weet wat maaksel wij zijn. Waarom? Omdat wij zijn maaksel zijn. God weet dat. En dan zitten we tegelijkertijd ook in het tweede deel van ons vers. Laat het maar even lezen, gemeente, wat daar staat. Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijn en dat we stof zijn. Ik zei het al, dat eerste deel verwijst naar Genesis 2, vers 17. Dat de Heere uit het stof van de aarde ons mensen heeft gemaakt. Maar door het herhalen van dat woord stof in het tweede deel wil de dichter tegelijkertijd ook de stap maken van Genesis 2 naar Genesis 3. Waar de Heere tegen ons mensen sprak nadat dat verschrikkelijke was gebeurd, dat we opstonden tegen God en hem naar de kroon grepen en hem van zijn eer wilden beroven. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeer. Die hoge toon van aanbidding, hij weet wat maaksel wij zijn, gaat in datzelfde vers samen met die donkere toon van gericht en oordeel. Wij zijn stof. Dat is niet onze ervaring. Dat is allereerst Gods oordeel over ons leven. En in dat woord stof klinkt ook schuld door. Een schuld die juist in al zijn scherpte wordt getekend in dit vers tegen de achtergrond van maaksel. Dat hoge kom af uit Gods hand voortgekomen, door God gemaakt naar zijn beeld. En dan in één keer stof. Voordat ik daarop verder ga, gemeente, let u wel alstublieft even op de volgorde. Eerst de eer van God. Hij weet wat maaksel wij zijn, gemaakt door hem. En dan pas de schuld van ons. Dat is fundamenteel in de schrift. Maar dat is ook van levensbelang in u en mijn leven. Eerst de eer van God. Dat staat voorop. En dan pas wat wij ervan gemaakt hebben. Dat is een puinhoop. Maar die puinhoop wordt schuld als we het plaatsen tegen de achtergrond van Gods eer. Dat we ons gaan realiseren. Wij zijn nu stof. Terwijl we door God zijn gemaakt. Stof. Wat is stof? Ik vermoed dat het bij u thuis op dit moment ook zo is. In deze drukke, intensieve dagen. Dan denk ik, ik zeg het heel voorzichtig. Het kan bij u anders gaan met kinderen. Maar dat je dan toch even een stapje terug doet in de huishouden. En dat je denkt van, ja, goed, de kinderen zijn thuis. Straks gaan ze weer naar school. Dan pakken we de boel weer even goed aan. Dan wordt er weer goed gestoft en gezoog. Gaat het doek door de vensterbank. Stofzuigen in alle hoeken en gaten van het huis. Als je dan klaar bent, je kijkt om je heen, heb je een tevreden gevoel. Alles is weer opgeknapt. Zouden wij dat nou van onszelf zeggen, gemeente, dat we stof zijn? En dat beeld, het doek erover. Het is weg. Maar met die verwachting zijn we 2020 denk ik niet begonnen. We zijn stof. Jij bent begonnen met dit idee. Ik ben. En vul het zelf maar in. En in 2020 wil ik dat bereiken. En daar heb je misschien al hele concrete plannen bij. Wellicht ook een datum of meerdere datums op de kalender staan. En als ouders stimuleer je dat ook naar je kinderen. Zich ontwikkelen, meegaan. Maar ik vermoed niet dat u en ik het tegen onszelf of tegen de mensen om ons heen hebben gezegd op de grens van 2019, 2020. In 2020 zijn wij stof. Het moet ons dus gezegd worden. Anders zeggen wij het nooit van onszelf. Als genade, gemeente. Is de boodschap van Gods woord misschien voor ons gevoel op bepaalde momenten keihard en confronterend is. Dat doet God om die zeebelletjes van ons door te prikken. En ons met twee benen op de grond te plaatsen. En al onze plannen die wij hebben, en die heb ik ook. En al onze verwachtingen die wij hebben, te plaatsen in het perspectief van de eeuwigheid. En dat wil de dichter van Psalm 103 ons juist leren. Dat we stof zijn. En dat alles tot stoffer wordt wat van ons is. En dat daarom alleen maar waarde heeft en eeuwigheidsbetekenis krijgt wat van God is. Kijk, en dan hebben we eigenlijk het belangrijkste in dit vers nog niet eens benoemd. Namelijk wat God van ons weet. Kijk er maar even met me mee, vers 14. Daar staat, hij weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Een nadruk in dit vers, ook in de taal waarin deze psalm geschreven is, valt helemaal op. Hij weet. Hij weet het. Wij weten het soms van elkaar. Dit jaar begint met een begrafenis in onze gemeente. En hoeveel zullen er volgen in het jaar 2020? Maar als ik dat zo zeg, gemeente, en ik ben dan een van u, dan denken we aan een ander. We weten het van een ander. Maar met een uitzondering van een enkeling die op dit moment misschien thuis met ons meeluistert, zeggen we dit nooit van onszelf. Maar God weet dat wel, dat we stof zijn. En met het oog daarop laat hij de prediking van het evangelie klinken ook in het jaar 2020. Met het oog op de eeuwigheid. Met het oog op uw eeuwig heil. Met het oog op uw eeuwige bestemming. En met het oog daarop laat hij in het jaar 2020 ons misschien op verschillende vlakken vastlopen. Zodat we gaan inzien dat wij het eeuwige leven hier beneden niet hebben. Maar dat we maar stof zijn. En met het oog daarop legt hij dat kruis op uw, jouw en mijn schouder. Om onder dat kruis te beoefenen dat wij maar stof zijn. En met het oog daarop maken we in het jaar 2020 ongetwijfeld ook hele verdrietige dingen mee. Om te ondervinden dat we in onszelf helemaal niet zo heel veel voorstellen. En dat onze plannetjes, onze voornemens, zo in één veeg van tafel worden geveegd alsof het stof is. Hij weet het. Dat we stof zijn. En dat wil hij ons leren onderweg door het leven. Er is nog iets gemeente en dan maken we de stap naar het tweede punt, ook vanwege de tijd. Deze woorden hebben me ook vaak intens en diep vertroost. Waarom? Omdat we de woorden van onze tekst ook mogen omdraaien. Als God nou weet, gemeente, dat we maar stof zijn, dan hoeven voor de Heere ook niet meer te zijn dan alleen maar stof. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Kijk, bij je baas moet je jezelf bewijzen. Er worden evaluatiegesprekken gehouden. Positieve punten worden opgeteld. Negatieve punten. Bij die negatieve punten wordt opgemerkt dat je daarin moet veranderen, ook met het oog op het welzijn van het bedrijf. En als je dat niet kan, dan wordt er een cursus aangeboden om je bij te kunnen scholen, of moet er misschien in de organisatie een aantal dingen veranderen. Maar het moet alleen maar positiever en beter worden. Jij ervaart die druk op school. cijferlijsten die je krijgt, de opmerkingen die om je heen worden geplaatst, al dan niet terecht door je ouders of docent. Maar we moeten vooruit. En dat is wel de boodschap die we meekrijgen. Het moet alleen maar beter gaan. En eerlijk gezegd, gemeente, hangt die geest ook in het kerkelijke leven en ademen we dat ook in en uit. Ook in geestelijk opzicht willen we alleen maar vooruit. Het moet alleen maar mooier, alleen maar beter, alleen maar aangenamer. En vult u het zelf maar in. Maar psalm 103 heeft vanmorgen ook een hele ontnuchterende boodschap. De God van deze psalm verwacht niet meer van ons dat wij maar stof zijn. En alles wat boven dat stof uitkomt, dat kan, dat wil en dat zal hij geven in de weg van het gebed. Wat is dat een vertroostende boodschap voor mensen die in het stof zitten. Die vast zijn gelopen met zichzelf en erachter zijn gekomen dat wij maar stof zijn. Mensjes die zo heel veel te betekenen hebben in het licht van de eeuwigheid. En psalm 103 zegt dan, de Heere weet dat en hij denkt daaraan. Hij denkt daar zo totaal anders aan dan dat wij mensen dat doen. Je kan dat wel eens zeggen tegen iemand als je ergens op bezoek bent die het zwaar heeft en je gaat weg, je geeft een hand. Dat is altijd zo'n ongemakkelijk moment om weg te gaan bij mensen die in moeite zijn. Jij gaat terug naar huis waar het misschien juist wel heel fijn is. En vertroostend, zo zeggen we dat dan en dat moeten we ook zeggen, zeggen we tegen die persoon. Ik zal aan je denken. Ik neem je mee in het gebed. Trouwens, tussen twee haakjes gemeente. Laten we dat dan ook meteen doen, hè? Bidden. Denk dat u net als ik ben. Dat we het zeggen. Maar als we onderweg naar huis gaan en er gebeurt weer wat onderweg. Of je komt thuis en er staat wat gebeurt. Dan ben je zo weer kwijt, die belofte. Ik zal voor je bidden. Laten we het ook doen als we het op een kaart schrijven. Niet alleen opschrijven, maar de pen neerleggen. Handen vouwen en meteen ook bidden. En wat heeft dat trouwens een kracht? Het gebed van de gemeente. Verschillende onder ons weten dat uit eigen ondervinding. We denken dan aan iemand. Maar als God aan iemand gedenkt, dan betekent dat zijn handen bepaald worden door zijn gedachten. Dat hij helemaal erbij is. Betrokken is. Hij gedenkt aan ons en weet dat we stof zijn. Dus al zijn handelen, zijn doen, zijn laten, zijn zorg, zijn spreken, worden daarop afgestemd. Hij weet dat wij maar stof zijn. Dat bepaalt zijn zorg ook in 2020. God weet dat we maar stof zijn. En hoe zwaar die last voor mij soms is. De last van het leven, van de zorgen, van de moeite, van het kruis. God weet wat ik kan dragen. Want hij weet dat we maar stof zijn. Hoe dom, dwaas, geestelijk onkundig ik ben, ook in de omgang met de Heere, weet God nog beter dan dat ik me dat ooit zal realiseren. En hij stemt daar zijn woord op af. En wat heeft de Heere gemeend in de omgang met het woord? Toch een ontzettend groot geduld met u en ik, vindt u niet? Als je op school een tentamen maakt, je hebt je uiterste best gedaan. En je krijgt de zware onvoldoende terug. Wat is dat een dubbele teleurstelling. Het cijfer doet pijn, maar ook het besef, daar heb ik nou uren voor geblokt. En het lukt me gewoon niet. Wat kun je dan machteloos en verdrietig voelen? Maar God weet wie we zijn. Als hij tot ons spreekt, gaat hij er niet vanuit dat we slim zijn, scherp inzicht hebben, misschien dom zijn, niet altijd goed begrijpen. Nee, voor hem is het een der hand, gemeente, grootste theoloog, de meest eenvoudige, godvrezende vrouw, in het midden van onze kerken, zijn in Gods ogen alle twee maar maar stof. Wij maken die verschillen. God trekt één lijn, stof. En hij stemt daar het woord op af. Is dat ook niet het wonderlijke, gemeente, van ons samenkomen op zondag? We horen allemaal dezelfde preek. En die gaat met dit naar huis. En die met dat. Derde met de anen van de dienst. Die nooit laat varen. Wat laat God niet varen? Het stof dat in zijn hand ligt en waarmee hij begonnen is. Een derde gaat met een psalm naar huis. Een vierde met het gebed. Zo bedient de Heer in het midden van de gemeente. Iedereen op dezelfde wijze. Het woord afgestemd op stof. Hij weet dat. Hij houdt daar rekening mee. En als God zo is, gemeente, mogen wij hem in het gebed toch ook op die manier aanspreken. Wij voelen ons zo vaak schuldig vanwege onze tekorten bij de Heer. Ik heb wel eens tegen mezelf gezegd in een bepaald verband, gemeente, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dat dit nou een misplaatst schuldgevoel is. Want die schuld kwam op vanuit de hoogmoed. Ik dacht wat te moeten zijn bij de Heer. Ik kon dat niet bereiken. Maar God weet dat we stof zijn. Meer niet. Ik weet het, de godsdienst kan er op een geweldige manier mee aan de haal gaan. Laat dat dan ook maar gebeuren. Maar dit is de kern van deze psalm. Voor Gods oog alleen maar stof zijn. Doet ook wel pijn, hè, gemeente. Dat we bij de Heer alleen maar stof zijn. Niet de dominee, niet de ouderling, niet de avondmaalganger, niet die man of die vrouw die zoveel betekent voor mensen om hem of haar heen, ver weg of dichtbij. Maar als je buigt voor God, ziet God jou als stof. Weg alle goede gedachten van jezelf. Al je trots, al je hoogmoed, je carrière, je prestaties, je verdiensten, je eer, je aanzien, stof. Deze vertroostende boodschap is dus ook een hele vernederende boodschap. Daarmee vernedert God ons voor hem, opdat wij vanuit het stof hem zouden verhogen. Maak snel de stap, gemeente, naar het tweede punt. En dat is korter dan het eerste. Kijkt u maar even met me mee. Want wat staat er in onze psalm? Die woorden waar we van net naar gekeken hebben, vers 14, staan in het kader van vers 13. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt de Heere zich over degene die hem vreest. Ik stipte dat net al aan het begin van deze preek. Psalm 103 is één groot loflied op Exodus 33 en 34, de geschiedenis van dat gouden kalf. Het belangrijkste moment is nog niet eens die zonde die daar plaatsvindt. Maar wat God aan Mozes leert, zo vertelt de dichter aan het begin van deze psalm, namelijk zijn weg. Alle aandacht in de psalmen gaan uit naar dat belangrijke moment dat Mozes alleen voor de Heere staat, door de knieën gaat en smeekt of God niet wil doen zoals hij zich heeft voorgenomen om het volk te verdoen van voor zijn aangezicht, weg te vagen. Mozes spreekt dan de Heere aan op wie God is. Wat zult u dan met uw eer doen? Wat zullen de volkeren zeggen? En God laat zich verbidden. En hij maakt zich dan op een heerlijke wijze bekend aan Mozes, als Mozes het durft om door te vragen: Heere, nu heb ik u met eerbied gesproken door het gebed op andere gedachten gekregen. Maar ik ben ook heilig nieuwsgierig om te weten wat er achter die veranderde gedachte voor hart schuil gaat. Toon mij uw aangezicht. Laat zien wie u in het diepst van uw bestaan bent. Nou, En dan zegt de Heer tegen Mozes: Mozes, daar moet je even geduld mee hebben. Dat kan nu nog niet, want je bent maar stof. En aan deze kant van het leven kan het stof, dat schuldig is voor God vanwege het stof, mijn aangezicht niet zien en blijven leven. Dat ligt nog in het verschiet. Als je zo meteen je ogen hier sluit, en wat is dat een heerlijke toekomst, hè, voor u die de Heere mag vrezen. Kijk je daar ook wel eens naar uit? Misschien wel op de grens van 2019, 2020. Daar hoef je niet oud voor te zijn. Dat er ook een lijntje naar boven loopt en dat lijntje af en toe trekt zo. Dat je dat van binnen ook voelt trekken. En ook zo'n heilig verlangen voelt bovenkomen, Heer, wanneer breekt dat moment aan dat ik hier mijn ogen sluit en mag zien wie u bent. Wat er nou echt leeft in uw hart. Hier ken ik u met uw stem, die spreekt, uw hand, die zorgt, maar ik verlang ernaar om te genieten van wat er omgaat in uw hart. U zegt de Heere tegen Mozes: Mozes, daar moet je nog even mee wachten, dat kan nog niet. Maar ik wil wel vertellen wie ik ben. Ik ben de Heer, barmhartig, langmoedig, groot van goede tierenheid, die het verbond en de weldadigheid houdt voor degene die hem, mij vrees. Die woorden, gemeente, waarmee de Heere tot Mozes spreekt als God voorbij gaat terwijl hij Mozes verbergt in die rotspleet, vormen als het ware het hart van deze psalm. En in deze psalm wordt als het ware die woorden Gods goede tierenheid en Gods barmhartigheden bezongen. Dat stempelt de lof van deze psalm. Het is één loflied op wie God is. En terwijl de dichter zo bezingt wie de Heere is in zijn genadige ontferming, krijgt zijn leven ook plaats voor Gods aangezicht. Daar mag een mens dus ook stof zijn. Waarom? Omdat God zich ontfermt over het stof, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Deze intentie, gemeente, mag ik het heel eenvoudig zo zeggen, leeft in Gods hart voor een ieder die door hem onder het woord wordt aangebracht, wordt gebracht en wordt aangesproken. Dat wil de Heer dus ook in jouw leven, terwijl je hem op dit moment nog niet eens kent. Hij wil zich over je ontfermen, want hij weet wie je bent. Hij weet dat je stof bent. Daar hoeven wij geen vraagteken achter te plaatsen, gemeente. Of God dat wel of niet wil. Waarom mag ik dat zo duidelijk zeggen? Wel als Mozes God weet te verbidden. Zodat hij dat volk niet verdoemt. Naar recht. Maar behoudt op grond van recht. Zo kan ook de prediking van het evangelie in al zijn onbevangenheid en onvoorwaardelijkheid gebracht worden. Ook in 2020. Wie ook maar wil, hij of zij is welkom bij deze God. En de Heere weet al van tevoren wie hij kan verwachten. Stof. Meer niet. Alles wat van ons boven het stof uitkomt, staat in de weg om God. Staat God in de weg om zich over ons te kunnen ontfermen zoals een vader zich ontfermt. Over een kind. Wat bedoelt de dichter met die woorden, dat beeld wat hij gebruikt? Een vader zich ontfermt over een kind. Wel, daarmee tekent de dichter als het ware uit de totale afhankelijkheid, hulpeloosheid, machteloosheid van een kind dat zich in alle opzichten alleen maar afhankelijk weet en afhankelijk is van die vader die zorgt. Omdat vader alleen dat kan. Nu zegt de dichter, zo is de Heere. Over degene die hem vrees. Zo bij dat laatste puntje zijn aangekomen, gemeenten, in onze tekst over degene die hem vreest. Daar kunnen we vanmorgen twee kanten op. In de eerste plaats moeten we gewoon heel nuchter constateren dat Psalm 103 dus een scheidslijn trekt binnen Israël en dat die scheidslijn vanmorgen ook gewoon dwars door de gemeente loopt. Aan de ene kant van de lijn staan de mensen, jongeren en kinderen, die zijn er ook in onze gemeente, die de Heere vrezen. Aan de andere kant staat u en jij die God niet vreest. En dat weet jij ook van jezelf. Jij weet waar je staat. In het licht van de eeuwigheid. Hoe ik dat zo stellig kan zeggen? Wel omdat ik vanmorgen jouw geweten mee heb. En dat geweten laat zich altijd regeren, gemeente, door het woord van God. Dat stemt met het woord overeen. Als het eerlijk wordt gebracht. En als de prediking van het evangelie eerlijk is. Dan maakt dat geweten u en mij ook bewust van wat ik wel hoor en niet heb. Ja, en dat kan dan verkeerd uitpakken, hè? Kun je geïrriteerd raken. Boos worden. Net als dat kleine kind. Dat ontkent dat het kind is, maar groot wil zijn. En dat tegen zijn vader zegt, ik wil het zelf doen. En binnen 3 stappen struikelt. Kijk, daar heeft de Heere jou. En daar heb ik als zijn dienaar u niet voor over. Dat die irritatie die je voelt onder de prediking van het evangelie, omdat je er buiten wordt geplaatst. En misschien ook wel als avondnachtganger er buiten wordt geplaatst omdat je de Heere Jezus Christus persoonlijk niet kent. En dat dan die reactie dat oproept, ja, maar dat ontken ik. En dat je het zelf wil doen. Daar heeft de Heer jou nou niet voor over. Hij wil een vader zijn. Juist ook over eigenwijze kinderen. Eigenzinnige kinderen. Want hij behandelt een ieder kind op dezelfde manier. Ze zijn allemaal stof. Maar wat ligt hier vanmorgen, gemeente, en daar wil ik wel met u naartoe, aan het einde van de preek. Ook een machtige troost in, hè? Een troost, zo moeten we het vanmorgen wel lezen. Die aan het slot van deze psalm alleen bedoeld is voor degene die de Heere vreest. En ik zeg dat met grote nadruk. Alleen bedoeld is voor degene die de Heere vreest. Voel jij daarmee aan hoe arm je vanmorgen bent, omdat je God niet kent? Dan sta je zonder adres, zonder troost, zonder vader aan het begin van 2020. En hoe denk je dat te gaan doen? Je bent maar stof, een zucht. En het is gedaan, echt gedaan. Maar iets te gebeuren in 2020. Je leven wordt eronder uitgeschoffeld. Het wordt nooit meer zoals het was. En hoe ga jij dan verder? Zonder God. Hoe denk je dat op te lossen met alle zorgen en problemen in je leven? In je huwelijk wellicht. In je gezin. Op je werk. Of op een ander terrein van je leven. Als je de Heere niet vreest. En dus geen vader hebt die weet wie je bent en in zijn spreken, in zijn zorg, in zijn handelen er ook rekening mee houdt. Wat ben je gelukkig als je God vreest? Wat is dat vrezen van de Heer in Psalm 103? Dat is je laten behandelen door de Heer als stof. Dat is de vrezen des Heeren in Psalm 103. Meer niet. Geen grote verhalen. Daar zit God niet eens op te wachten. Op onze grote verhalen. geen stoere verhalen. Dat is een schijnwerkelijkheid. Geen grote prestaties. Dat verwacht de Heer niet eens van ons. Nee, als ik buig voor hem en God vrees, dan begint het gebed vanuit het stof. En klimt het lied op tot God, die zich over mij ontfermt, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Kijk, en dan kan zelfs de psalm beginnen met loof, de Heer en mijn ziel, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw misdaden wegneemt, die uw leven vernieuwt als van een arend. Barmhartig en genadig is de Heere, groot van goede tierenheid en langmoedigheid tegen die aanhef waarin beleden en bezongen wordt dat deze God om genade de zonde vergeeft, wordt de vreze des Heeren geboren en mag ik in de omgang met God vertroostend erachter komen dat God van mij helemaal niets meer verwacht. Het enige wat hij verwacht is dat ik alles van hem verwacht. Ook in 2020. Amen.